Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Kortie Media.
Ik ben ook naar Uruguay geweest met Zuid-Amerika. Daar werden wij, dat zijn allemaal kleine dingen, maar het zijn heel nette opgevoede jongens. En daar in Uruguay, ik kende, ik was al wel vaker geweest in Uruguay, Brazilië, Argentinië. En daar moet je echt met het mes tussen de tanden spelen. Ja, op het veld, maar ook daarbuiten werden zij in onze kleedkamer werden leeggeroofd.
Ja? Nee, letterlijk.
Letterlijk, in de rust.
In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hiermee hun sport blijvend veranderd. Maar werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Zijn we weer, Marijn. En los van het wielrennen, misschien ook wel het favoriete onderwerp van ons, voetbal. Vandaag weer aan bod.
Zeker, ja.
Een heel bijzondere gast.
Ja, het is. We hebben al gehoord dat we je mogen zeggen. Ik weet niet hoe jij onze gast aankondigt, maar voor mij was het zeker u. Want ik denk dat Nederland een rijtje topcoaches heeft in de historie. En we zijn erin geslaagd om vandaag een van die absolute topcoaches uit te nodigen.
Te strikken.
Ik vind het een grote eer. Ik ben heel erg benieuwd. Ik keek er enorm naar uit, ondanks dat het vroeg opstaan was voor ons vandaag. We hebben vandaag de coach die in een compleet andere cultuur, was het een voetballand, dat gaan we zo horen, maar die een prestatie mede daar, hè, want er zijn vele, vele, vele andere prijzen die heeft gewonnen en topprestaties heeft geleverd, maar we gaan het vandaag hebben over een coach die Zuid-Korea naar de halve finales op het wereldkampioenschap voetbal heeft geleid. Ik denk dat we het allemaal ons nog goed kunnen herinneren. Het was een prachtige
aardverschuiving.
Het was een aardverschuiving, ja.
Niet alleen door het geluid van de tribunes, maar vooral ook door de prestaties. En ik denk, iedereen weet het inmiddels wel, maar onze gast
inderdaad,
vandaag,
wat je nu zegt, dat werd ook op een hele andere manier gejuicht, inderdaad.
Ja. Laten we, iedereen twijfelt denk ik niet, maar vandaag is Guus Hiddink, onze gast. Welkom, Guus.
Dankjewel.
Zuid-Korea, was het nou wel of geen voetballand?
Het was een baseballland. Dat was sport nummer 1. Een voetballand in die zin was het wel, omdat daar een profcompetitie was. Alle grote bedrijven van Hyundai, Samsung, et cetera, LG, die hebben de meeste, die hebben een profploeg. Dus dat was wel een competitie gaande, ja. Een full prof competitie, maar het was niet een populaire sport op dat moment.
Nee, en het stelde, zonder dat ik respectloos wil komen, maar het stelde eigenlijk voordat jij kwam niks voor, hè?
Nee, maar dat mag je ook met en zonder respect zeggen, want zo was het, zo was het inderdaad. Ja. Ze waren wel, omdat in Azië konden ze toch vrij makkelijk kwalificeren voor een WK. Ze waren al op 5 WK's aanwezig geweest en hadden 0 resultaat gehaald. Nog geen overwinning, misschien 1 keer een gelijkspelletje of zo. Dus, maar het stelde dus wereldwijd en lokaal ook weinig voor, ja.
Ja. We hebben je al even gehoord, Guus. Maar ja, voor iedere nono die nog nooit van Guus Hiddink heeft gehoord, zullen ze er nog zijn, Guus, denk je?
Tuurlijk zijn die er. Af en toe, wat ik af en toe krijg, en ik ga binnenkort ook weer even naar Korea, ik moet daar een veldje openen. Maar dan ben je daar en dan komen wat oudere mensen, ook wel jongere, volwassenen, komen naar me toe. We mogen op de foto, of mogen mijn kinderen op de foto? En die kinderen zitten me aan te kijken van, wie is dat in godsnaam? Maar het wordt wel verteld wat er ooit gebeurd is daar.
Nou, dat lijkt me ook meer dan terecht. Want even een kort cv. Guus, je bent, ik denk dat iedere voetballiefhebber het wel weet, zelf ook voetballer geweest. Uiteraard voor jouw eerste liefde, denk ik, de Graafschap.
Ik ben amateurclub Vassenveld ben ik naar de Graafschap gegaan. Als trainer eerst, want ik zat op het CIO's. Ik had mijn B-diploma gehaald toen ik 20 was. Je moet naar de kost komen. Ging trainer worden bij de Graafschap assistent. En mijn toenmalige coach die zei van, doe even mee met een partijtje af en toe als je er een tekort komt als trainer. En ik bleek een van de betere, zo niet de beste te zijn. Hij zegt, hier is een contract, je gaat weer voetballen, jongen. En okay. Zo ben ik begonnen bij de Graafschap, ja.
Hebben ze het als tegen jou gezegd, Marijn?
Dat is een gemiste kans.
Ja, ze zagen het gewoon niet. Ja. Nou ja, goed, na de Graafschap heb je nog voor PSV gespeeld. NEC of NEC moet ik eigenlijk zeggen. De Washington Diplomats en de San Jose Earthquakes. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk het verreweg het bekendst geworden als trainer. Onder andere bij PSV, Valencia, Real Madrid, Chelsea. Ja, welke clubs noemen moeten we niet opnoemen. Maar uiteindelijk ook natuurlijk bondscoach van Nederland, Australië en Rusland. En dus Zuid-Korea. En met die voetbaldwerg heb je het onmogelijke gepresteerd. Marijn zei het al, de halve finale bereikt van het WK in Zuid-Korea van 2002. En versloeg je topteams als Spanje, Italië en Portugal. Dat is dan even de cv die je dan in 6 zinnen opnoemt. Maar eigenlijk ongelooflijk.
Ongelooflijk, ja. En daarom ook de introductie. En dat doet ook nog, als ik dan Rusland zie staan, even los van wat er nu in de wereld gebeurt, maar kan ik me die wedstrijd ook nog vrij levendig herinneren.
Ik ook.
2008, ja, bedoel je?
Ja. En daar hebben wij samen zitten kijken en zitten vloeken tot en met.
Ja, ja. Ik was even Nederland persona non grata.
Even EK 2008, Zwitserland, Oostenrijk.
Ja.
We hadden een geweldige poolfase gespeeld. We hadden 4-1 gewonnen van Italië, 3-0 van Frankrijk. Beker alleen even ophalen, Guus. Juist, en dan kwam jij daar even.
Maar kijk, daar heb ik gebruik van gemaakt. Heel Nederland dacht na Italië, Frankrijk, Roemenië, even een tussendoortje met de B-ploeg gespeeld, Nederland. En iedereen was in super juichstemming. Dat mag, vind ik, de heel Nederland mag met die rare oranje uitdossen, mag die gaan dansen. Maar ook intern bij Oranje dacht men van, zoals jij het een beetje zegt, van even een bekertje ophalen na Frankrijk en Italië. Maar we hadden dat Oranje goed geanalyseerd. Als je nu nog terugkijkt, dan zie je tegen Frankrijk dat Edwin van der Sar redt in de eerste 20, 25 minuten 3 open kansen van Thierry Henry.
Mm-hmm. Ja.
Met andere woorden, Fransen waren dominant. Maar wat gebeurt er dan? En dat is ook logisch. In de laatste fase van de wedstrijd scoort Arjen Robben nog, ik weet niet exact, maar scoort 2 keer nog. Dus de overwinning is daar. Ja. En als je laat scoort, dan blijft dat hangen. Dat de hele wedstrijd dan goed geweest is. Maar dat was niet zo. Dus ik liet een videootje zien, toen nog een zo'n video, weet je wel. Mm-hmm. Aan de Russische ploeg, aan mijn ploeg. En want die dachten ook, Nederland, het zweet brak hun uit. Maar ik zeg, kijk nou even naar dit videootje. Toen heb ik alle slechte momenten van Oranje op een rij gezet. En toen zag ze bijna letterlijk groter worden, mijn Russische spelers.
Wat is dat dan? Want eigenlijk heb je dus de Nederlandse mentaliteit aan de Russen overgebracht van, zodra Nederland dit presteert, dan gaan wij vliegen. Dan hebben we geen realiteit meer bijna.
Ja, dat klopt. Dat is op zich niet erg. Ik vind dat iedereen mag dan even zo'n feestroes komen. Alleen je moet wel op het moment dat alles goed gaat, vind ik, in het team, dan moet je als coach een beetje altijd zo'n contragewicht zijn. Dan moet je eraan gaan hangen van, ja jongens, wacht even. Iedereen loopt nu te feesten. Jullie en Kluis, spelers, mag even een dagje. Daarna gaat de realiteit er weer op om te zeggen van, wacht even, de euforie maakt jullie een beetje lichtzinnig. En dat gebeurde dus ook. En aan de andere kant, als het even helemaal zwart is, dan zie je het misschien zelf als coach ook niet altijd zitten. Maar dan ga je soms, je moet oppassen dat je niet geforceerd overkomt, maar dan ga je even aan de andere kant zeggen, wacht even, het is niet zo slecht als wij nu denken. Dus ik vind altijd een beetje je moet een tegenhanger zijn aan het succes of aan het falen.
Hey, en heb je dat geleerd het meeste in die jaren, zeg maar de EK 96, WK 98?
Ja.
Dat Nederlandse sentiment?
Ja, dat waren natuurlijk twee heel verschillende toernooien. Ik nam het halverwege 95 over van Dick Advocaat. Dick die ging naar PSV, ik kwam uit Spanje en ben naar Oranje gegaan. We wisten ons daar nou nooit kwalificeren via een play-off tegen Ierland van Jackie Charlton in Liverpool. Dus we gaan naar Engeland, maar de EK was geen succes. Hoewel we op penalties eruit gingen naar de halve finale toe. Maar het falen overschaduwde, dat was geen succes. Maar in ieder geval, er waren veel onrust in het team. En waar kwam dat door? Dat kwam omdat in 95 Ajax was kampioen geworden. Had de Europa Cup gewonnen, Champions League gewonnen. Alle spelers gingen uitvliegen naar Spanje, Engeland. En daar kwam veel onrust op het podium van Oranje in Engeland. En dat ging niet, wat wel eens gesuggereerd werd, om een zwart-wit incident. Dat was het helemaal niet. Het was gewoon omdat daar, nu wordt het een beetje technisch, in salarisgroepen bij Ajax waren niet op de juiste mensen goed gehonoreerd.
Ja, ze hadden daar een soort ABC-contract. Hè? Dus ja, als jij gehaald werd...
Drie fases.
Ja, precies. Als je gehaald werd van buitenaf, kwam je sowieso in B terecht. Maar al die jeugdspelers zaten
in C en er waren een aantal jongens in A. In de A-groep qua salarie. Nou, dat was niet goed begeleid in de ogen van de jongens binnen Ajax. Maar omdat ze eenmaal die druk niet meer voelden van... oh, ik moet een beetje uitkijken wat ik intern in de keuken zeg. Dat fulmineerde eigenlijk op het podium van Oranje. Nou, ik vind Oranje is zo'n mooi instituut. Dan mag jij jouw frustraties mag jij daar niet botvieren op elkaar. Dus daarom ging het fout. En niet een kabel.
Nou ja, ik denk alleen wel dat die jongens... wat hadden het? Kijk, eigenlijk was het natuurlijk zo: die jeugdspelers, die toppers bij Ajax, Seedorf, Davids, Reiziger, dat waren jongens uit de jeugd. En die verdienden daardoor automatisch al veel minder geld dan die andere spelers. Alleen als je hoorde welke verklaring ze er zelf over gaven, heeft het niet met onze afkomst
dat
te maken.
Dat kan. Het deed me even denken aan spelers uit de eigen boezem, zeg maar, die minder betaald worden. Dat ik weet nog bij PSV dat ik haalde Betty van Aarde terug, verhuurd aan Antwerp. En terug bij PSV. Toen zei men daar, een beetje de grap voor het eerst, van je hoeft niet meer contributie te betalen. Weet je? Ja. In dat kader zie je het een beetje wat uit eigen kweek komt. Dat je dat, ja, dat moet je ook goed mee omgaan qua salariering.
Dat wisten we toen gewoon nog niet.
Nee. En dat kwam ter uiting in Birmingham, in Engeland. Nou, het werd zo erg zelfs dat ik Davids naar huis gestuurd heb. Maar toen heb ik wel gezegd, we gaan nu in de aanloop naar de WK. Dan gaan we het wat anders aanpakken. En ik ga van tevoren al heel sterke... Ja, ik ben niet zo voor om alles op papier te zetten. Maar ik heb toen regels, normen, waarden, wat het waard is, op papier gezet. En ook aan de potentiële selectiespelers doen toekomen. En lees maar, en kun je daarmee akkoord gaan. Waar ging het bijvoorbeeld om? Wat is je rol op het moment dat je niet bij de eerste elf zit even? Wat is je rol? Hoe gedraag je je dan in feite? Je hoeft niet een kerkjongetje uit te hangen. Maar je moet wel even normaal aandeel leveren in de ploeg. Kun je dat? Ja of nee?
Echt een A4'tje, gewoon een soort contractje?
Ja, zo, dat is heel mooi genoemd. Nog wel eens het pact van Noordwijk of zo. Omdat we toen in Noordwijk, weet je, trainingskamp hadden. Dat heb ik zelf niet bedacht zo. Maar dat werd toen wel zo genoemd. Omdat daar, weet ik veel, 12, 13 regels. Wat doen we op het veld? Hoe gaan we spelen? In grote lijnen daar al uitgelegd. En ook hoe gedraag je, hoe lever je bijdrage als je niet op het veld bent. En als je op de bank zit.
Is dat echt in jouw ogen iets wat cruciaal is voor succes? Hoe de reserves zich opstellen?
Ja, is vind ik wel belangrijk. Te meer omdat je daar ook in een tunnel zit na een WK. Daar heb je al toen nog een week of drie voorbereiding. En dan zit je nog, als het goed gaat, zit je ook 3 weken nog. Dus je bent een week of 6 bij elkaar, elke dag op de lip.
Ja.
Dus dan moet je wel even zeggen hoe je met elkaar omgaat.
En wat verwacht je dan vooral van die bank?
Wat ik daar zag, dat ze, waar niet iedereen altijd hetzelfde over denkt. Bijvoorbeeld Winston Bogarde speelde niet altijd. Newman speelde aan de linkerkant vaak. Dat was de eerste die op de training het voortouw nam. Tot helaas hij zijn enkel brak. Maar dat was voor mij een voorbeeld van een jongen die de rest helemaal op sleeptouw nam.
Ja.
Dus dat was, ja, dat vond ik echt mooi om te zien van deze man.
De belichaming eigenlijk van wat jij eigenlijk bedoelde. Wel, ja. Ja. Hey, Marijn, we hebben natuurlijk gisteren ook nog even gehad over dat Guus kwam. En toen noemde jij dat voorbeeld van Davids een aantal keer. Wat, hoe kijk je daar als coach naar? Dat je zo'n heftige beslissing op zo'n hoofdpodium. Dat je dus een in Nederland toonaangevende speler gewoon naar huis stuurt.
Ja. Ja, ik denk het fundament van het succes later. Guus die introduceerde het al, 95 Ajax Champions League gewonnen. 96 volgens mij de finale verloren, als ik het goed heb.
Ja, van Juventus.
Van Juventus, denk ik. Nou, ze waren dus op de top van... in de top van Europa speelde een Nederlandse club met heel veel Nederlandse spelers. Maar ja, dat wil niet per definitie zeggen dat je ook succesvol bent. Hè. Dat gaat uiteindelijk wederom weer om het team. Guus legt het al wel mooi uit. De kracht eigenlijk van de bank. Hoe ga je met elkaar om? Ja, dat zijn wel, denk ik, hele leerzame momenten voor alle coaches. En heel, heel goed om te beseffen dat, dat de cultuur eigenlijk die je met elkaar opbouwt... volgens mij een voorwaarde is om succesvol te zijn.
Ja, maar het mag, dat is waar. Maar je mag ook geen deken zijn om te zeggen van... we gaan dat zodanig naar beneden duwen dat we goed met elkaar omgaan. Dat er discipline is. Alleen dan moet je oppassen dat je kwaliteit niet verwaarloost. En ik vond zelf in die periode richting WK 98 de voorbereiding en de kwalificatie ging heel goed... Ik zat toch zelf te denken van, ik had Davids daar niet bij. Mm-hmm. Ik denk, ja, maar verdikke nou. Deze man heeft zoveel kracht. Hoe kan ik die kracht toch nog weer binnen Oranje krijgen? Want dat brengt weer meerwaarde.
Ja.
Nou ja, dan ga je het spel een beetje spelen met hem en zijn agent. Die belde van, hij wil wel graag erbij zijn. Het succes was al in de aanloop, want we wonnen twee keer van België. Na 3-4 wedstrijden wisten we al dat we gekwalificeerd waren.
Dus het hoefde eigenlijk niet, maar toch had je dat gevoel?
Ja, het hoefde niet. Ik was goed weggekomen, maar dan gaat het mij niet om in Nederland... als ik hem niet geselecteerd had, want iedereen zei... ja, dat kon niet wat hij deed, daar, klaar. Ja. Maar ik denk, ja, nee, dat zal wel. Maar ik wil hem er wel graag bij hebben, wel op de voorwaarden die wij gesteld hadden. Nou ja, dan gaan we het spel spelen met de agent die belt. Hij wil erbij zijn. Uiteindelijk, na wat stoeiwerk links en rechts, ging hij akkoord van... ja, nee, ik ben erbij.
Hoe heb je dat dan bij hem dan voor elkaar gekregen? Of
nou, dat is wel leuk, want op een gegeven moment... en ik ben hartstikke... hoe gek dat klinkt, daarna ben je zo goed met zo'n man... omdat je beide weet, verdomme, wij willen allebei top presteren. En dan gaat het met frictie gepaard, dat ging ook... Maar ik vind dat niet zo erg als het dan een beetje schuurt allemaal. In ieder geval, ja, hij speelde bij Milan. En zijn agent Sigi Lenz, die belde van... hij wil graag erbij zijn. Ik zei, kom wel een keer kijken. Een beetje zo achterloos, want ik kom wel een keer kijken in Milan. Ik een keer naar Milan toe en spelen. In afloop in een hotelletje naast San Siro. Een kopje koffie gedronken samen.
Met Davids?
Alleen met z'n tweeën. Ik hoef daar verder niemand, geen begeleiding bij. En met z'n tweeën een bakje koffie. En dat ging goed. Dat zegt, ik ga nadenken. Hij zegt, maar als ik er dan weer bij ben in de volgende kwalificatie... dan ga ik meteen op links op middenveld spelen. Ik zeg, oh. Ik zeg, oh, goed. Nou, de koffie is voor mij. Ik reken de koffie af en dus ik weer weg. Ja. Gaat weer de tijd overheen. Dat is wel leuk achteraf helemaal. Gaat de tijd overheen. Hij maakt de transfer naar Juventus. En weer van, toen waren we al dicht op de WK al klaar. En weer van, ja, denk even na, trainer, agent. Denk, ik zeg, ja, is goed. En dus, toen had hij een wedstrijd. Had hij een wedstrijd op zondagavond. Er wordt laat gespeeld in Italië om 9:00. Juventus tegen, weet ik niet. En ik denk, nou, ik zeg tegen later maandagmorgen om 8:30 op Bloemgracht 266. Ik weet het adres niet meer exact, maar daar woonde een vriend van mij. En ik zeg, laat om 8:30 zit ik daar en dan kijk ik wel of dan kan hij daar komen. Ik denk, moet hij goed nadenken. Als 9:00 spelen, moet hij toch een paar pogingen doen om erbij te zijn, weet je. En inderdaad, om 8:30, pring, ring, daar ging de bel. En ik kijk zo de trap af. Hé, Edgar, welkom, kom op. Nou ja, de rest is historie. Ja. Dat zei ik, zeg, dit, dat papiertje erbij. Hij zegt, prima, doen we bij Juventus ook zo. Ik zeg, nou, prima, welkom.
Je vanaf wilde dan, dat hij gewoon nog even...
Ja, hij moest zelf ook tonen van, ja, het, niet op zijn voorwaarden. Met erkenning, mijnerzijds, van zijn kwaliteiten natuurlijk. Maar wel even weer voegen in het team. En daar mag je kwaliteiten, met af en toe gekke nukjes, mag je demonstreren.
Ja. Je bent uiteindelijk ook bijna... Hiermee een soort opvoeder, hè, voor de rest van de carrière.
Nou, waar gaat het mee om? Ik wil die kwaliteit graag gebruiken. Ja.
Maar wel in het team. Ja. En niet in de BV ja,
David. Anders wordt hij ook niet gepruimd door de rest natuurlijk.
Nee. En dan is het ook... Want als Guus dit dan niet doet, hè, Marijn, is het dan verlies je dan het team?
Het is gewoon razend interessant om te horen hoe Guus dat aanpakt. Want het is inderdaad het team. Maar het zijn ook het zien van de individuele kwaliteit. En ook begrijpen dat als die geen plek hebben, dan win je ook niet.
Ja, maar je voelt het ook. Hè? Kijk, wat gebeurt er? Want hij was helemaal niet een man die veel scoorde. Wat gebeurt er? Hij scoort tegen Joegoslavië in een van de laatste minuten. Ja. Wat is mijn gedachte? Ik loop naar hem toe, hij loopt naar mij toe en we omhelzen elkaar. Klaar. Ja. Dat is dan een ja, een eindstationnetje van een mooie strijd die wat oplevert.
Ja. Nou, en ook wel echt een belichaming van de misschien toch wel Hiddink-doctrine. Hoe zorg je er nou voor dat die gasten het voor jou als coach blijven doen?
Ja, nee, ja, ik. Maar nogmaals, de kwaliteit daarvan staat voorop. En ik word wel eens gezegd van, goh. Ik zeg het liever niet van mezelf, maar god, was die man vriendelijk en dit en dat. Maar je moet soms gewoon een harde strijd aangaan. Dat kun je ook met een glimlach op je kop doen. Ja. En af en toe met een verwrongen gezicht. Maar je wil wel in de top wil je dan. Het is niet altijd gezond, maar je wil wel de top ook top laten zijn.
Ja. Nou, dat is gelukt, hè?
Ja.
Nou, ik denk wel dat wel na al die jaren wel duidelijk is geworden dat jij heel goed met echte topspelers kan omgaan. Hè?
Ja, maar het omgaan betekent ook gewoon. Ja, je kent het zelf ook. Je moet. Het zijn allemaal clichés. Je moet wel authentiek blijven. Ze moeten wel het gevoel hebben. En dan ga ik terug naar mijn eigen voetbalsituatie, die nu op het hoogste niveau net daaronder is geweest. Ja, als een trainer, als je voelt als speler. En ik was niet de fijnste voor mijn trainers, die een beetje gingen zwalken zo met de waarheid of realiteit. Of een beetje toegeven aan spelers die wel de macht pakten van een trainer.
Ja.
Dan denk ik, dat moet je niet doen. Dan kun je beter die confrontatie een keer aangaan. Ook voor jezelf.
Ja.
Want dan hoef je niet je ogen neer te slaan als je voor de spiegel staat.
Ja, ja.
Hey,
weer een wijze les.
Ja, inderdaad. Het is gelukkig dat we deze podcast hebben. Dat je dit soort dingetjes ook gewoon in één keer op een hele vroege ochtend...
Maar het komt ook uit andere sporten. Sorry dat ik je interrumpeer, nee, maar het komt ook uit andere sporten. Want ik heb natuurlijk... kijk, Marijn zit naast me. Af en toe volg ik jouw programmaatjes ook op een ander gebied. Dan denk ik ook van... ja, die gaan ook gewoon daarnaar op zoek naar waar de waarheid ligt en waar je top kunt presteren. Ik ben zelf ook een wielerliefhebber. En natuurlijk veel ouder dan jullie. Ik ging in 88 al met Jan Gisbes, ploegleider van PDM destijds. Die nodigde me uit toen we met PSV Europa Cup wonnen. Om mee te gaan in de Tour. Ben ik de eerste week mee geweest in de Tour.
Hele week?
Ja, een dag of 4, 5.
Ja.
Op de vlakte, in de vlakte, in het noorden van Frankrijk. Nou, ik leefde met de jongens in het hotel. Nou, dat zijn niet de hotels, maar ik kan het nog beter vertellen. Zeker destijds niet. Ja. Waarin andere ploegen, met name voetbalploegen, zich wentelden. Kortom, ik keek mijn ogen uit. Ik vond het fantastisch. Dus morgens vroeg opstaan. En nu zal het voeding en alles is ten gunste gewijzigd. Maar ik ging, die jochjes zijn, zijn net zo groot als een pink, ik overdrijf. Maar het zijn helemaal ranke, slanke jochies. En die zaten verveeld met één arm om het bord. De andere arm schepten ze het bord spaghetti naar binnen. Denk bij mij, god jongens.
Ja.
Hè? Die moeten gewoon... De tank vol hebben. Nou, en dan ging ik ook met Jan. Heel af en toe ging die dan even, mocht hij toen nog, ik weet niet hoe het nu is, het peloton in met de auto, weet je?
Ja.
En ik ken de naam nog, Jorgi Müller, zeg je dat wel, de Zwitser?
Nee.
Ja, ga maar zoeken. Wel? Ja, die was bij PDM. En dat was een jongen voor de vlakke etappes. Maar die durfde op dat moment, zat hij helemaal, ik zie hem trillen op die fiets. Ik zie hem trillen op die fiets. En Jan, die geeft hem op zijn donder. Jij moet, god, verdikken naar voren. Jij, want dit zijn jouw dagen, weet je wel. En die jongen zat echt te trillen op zijn fiets. Ik denk, mijn god.
Wat is een andere wereld. Dacht
wat een andere wereld. Wat mooie sport. Ja, ja. En die jongens, dat zijn jongens die kunnen afzien. Die kunnen geweldig afzien. En daar leer je ook in het voetbal wel. je probeert soms dingen uit een andere sport ook te transporteren naar voetbal. Van hoe kunnen mensen, hoe kunnen topsporters afzien in andere metiers van de sport?
Ja, want we gaan de brug slaan naar, naar Zuid-Korea. Over andere werelden gesproken. We hebben het nu net even over wielrennen gehad, maar hiervoor natuurlijk ook over hoe jij toppers managen. Hoe zorg je ervoor dat al die gasten bij Juventus en Barcelona en dat die allemaal voor dat ene team het wilden gaan doen. Nu kwam jij, maar dan ga ik het een beetje voor je invullen. Nu kom je in een land waar geen toppers nog waren. Althans, alleen potentiële toppers. Wat trof je aan? Je ging naar Korea.
Nou, er zit een kleine geschiedenis dan vooraf. In 1998 hadden we net over. Dan speelden wij tegen Zuid-Korea en Frankrijk in de poolfase.
Ja, het WK, ja.
WK. Een dag voor de wedstrijd, dan ga je altijd een uurtje trainen in het stadion. Wij Oranje van 6 tot 7, de Koreanen van 7 tot 8. Maar dat team was inmiddels zo enthousiast, mijn Oranje, ons Oranje, dat die nauwelijks van het veld te krijgen waren na een uurtje. Zelfs niet als je andere dagen een wedstrijd hebt. Dus dat ging maar door. Ik vond het goed. Ik pikte 10 minuten van de Koreaanse tijd. Ik pikte een kwartiertje. En dan waren zulke beleefde mensen. Die bleven gewoon, de ploeg was er al. Die bleven aan de zijlijn staan. Zo van wachten tot Oranje klaar is. De teammanager van dat team, die benaderde mij later. Hij zegt, want we wonnen die andere dag 5-0. Makkelijk. Hij zegt, wat was je daar een rotzak? Zegt hij. Dus die benaderde mij hier in Amsterdam. Hij zegt, je weet, we hebben de WK 2002. En wij moeten bij de laatste 16 zijn. Anders hebben wij enorm gezichtsverlies. En dat telt in Azië. Gezichtsverlies is, dat kan niet. Kortom, ik zeg maar, hallo. Ik geef je een advies. Je moet in feite net zo doen wat Nederland ooit gedaan heeft met volleybal. Dat bankrasmodel. Mm-hmm. Dat je de spelers uit de clubs haalt. Op het moment dat de coach dat wenst. En je gaat daarmee trainen. Je gaat daarmee wedstrijden spelen, voorbereiding. Je gaat daarmee de wereld over. Want dit team was zonder internationale grote ervaringen.
Ja. Dus speelde er één bij Perugia, geloof ik.
Ja, dat was aan. De ster ja. aan. Daar heb ik nu nog heel veel contact mee met die jongen. Dat is een televisiester geworden inmiddels. Dit terzijde. Maar die jongen speelde bij Perugia. Werd daar beschouwd. Perugia was derde afdeling Italië. Als de verdette van Italië en van Korea. Dat was de enige die in het buitenland speelde. Maar die had dan ook dat gedrag. Mooi gekleed altijd als hij binnenkwam. Mooie krulletjes. Heel mooi jong, aangenaam jongen wel. Maar ja, lekker lui, weet je wel. Mijn status is bevestigd hier. Kortom, ik zei van, je moet zorgen dat die jongens in zo'n bankrasmodel komt tegen die manager. En je moet een budget creëren dat de trainer wie ook aanstelt. Ik had mezelf nog niet voor ogen. Want ik denk, hoe kun jij nou nummer 80 op de FIFA-ranking even zeggen dat we bij de laatste 16 moeten zitten? Dat lukt je niet.
Je vond het knetten en ik absurd.
Ja, want hij zat hier. Hij zegt, dan weet ze ook precies waar je dan woont. Ik woon dichtbij in het centrum bij het Amstel Hotel. Hij zegt, zit in het Amstel Hotel en heb je tijd? Ik zeg, dus ik geef die adviezen. En ik denk, ja, prima. Hij weg binnen 10 dagen. Ik zit op dezelfde stoel in het Amstel Hotel. Oh, heb je tijd? Ik zeg, ik kom eraan. Hij zegt, punt 1. Die spelers die zijn vrij van de clubs. Punt 2. Er is een budget gecreëerd via Hyundai. Die nam toen het kantoor over. Sponsor. En je kunt gaan en staan waar je wilt. En punt 3. Hier is je contract. Ik denk, mijn god.
Had je niet verwacht?
Nee, ik wilde zelf ook nog in eerste instantie niet. Want ja, wat moet je doen als je kansloos bent? Dan kun je daarheen gaan en je verliest 3 wedstrijden in de poolfase.
Ik heb er niks aan.
Maar omdat je die spelers tot je beschikking had 1,5 jaar... want het was het begin 2000 dat dit speelde. Ik denk 1,5 jaar, ja, dat triggerde mij. Dus ik denk, ja, god, duik erin, man. Ja. Duik erin.
Een soort wielerploeg ging je leiden?
Ja. Ja, wij gingen ook. Ik zeg maar, je gaat een moeilijke weg kiezen. We gaan, want in het verleden, WK-voorbereiding was altijd tegen Maleisië, tegen Singapore. De uitslag 3-0, 4-0 voor Korea. En dan zeiden ze, we zijn klaar voor de WK, Osana. Nou, dan kregen ze daar tik over de neus. En dan kreeg de coach natuurlijk weer ontslag. Koreaanse coach. Ja, die konden ze dus makkelijk ontslaan. Want er was nog een, net als in Nederland in 1950, was een technische commissie die de selectie samenstelt. Maar op politiek gebaseerd. Uit de regio's kwamen allemaal spelers met die technische commissieleden, werden dan bij de coach op het tafeltje gelegd. Dit is jouw selectie, ga er maar aan de gang.
Dus nou, niet op kwaliteit, niet op...
Nee, op politiek, want iedereen was vertegenwoordigd uit zijn regio in die technische commissie. Ik denk, nou, dat is de strijd, dat is de eerste strijd die ik aanga, weet je, toen ik er eenmaal was.
En hoe werd dat ontvangen? Want het is natuurlijk
dat werd niet ontvangen. Dat werd heel slecht. Ik kon gelukkig de Koreaanse pers niet lezen. Maar achteraf, ze zijn zo beleefd dat ze op dat moment niet durven te zeggen wat mijn nickname was. Dat was 0-5. Want we verloren 2 keer van Frankrijk en van Tsjechoslowakije met 5-0. Daarnaast ook nog andere wedstrijden. Dat was de moeilijke route die ik voorspeld had. Dat gaat niet goed. Maar ik wil wel in die anderhalf jaar dat die jongens die ervaring krijgen. En ik kan dan ook meteen doorselecteren welke spelers niet meer goed genoeg zijn voor het vereiste niveau. En ik ging met mijn Koreaanse team, want ik zag meteen dat ik wel Koreaanse assistenten heb. Na goede gesprekken weet ik wel ongeveer, die moet ik hebben, die trainer. We gingen ook scouten op de universiteit. Er was ook universiteitscompetitie. Er was ook een leger, die staat nog volop actief natuurlijk. Uit de legerteams haalden we ook uiteindelijk de keeper van het WK kwam uit het leger. Die was totaal onbekend, die jongen, in Korea.
Hey, en hoe doe je dat dan? Want je komt in een totaal onbekend land, waarbij ze dus blijkbaar ongeveer de regering bepaalt wie er in het team komt. Hoe kom jij er nou achter dat er een goede keeper in een legerteam zit?
Door mijn technische staf zodanig samen te stellen dat ik wel 1 Nederlander vaak meeneem. Omdat je veel moet managen, wil je toch iemand hebben die ook met mij uiteraard de manier van spelen, de trainingen, et cetera, kan doen. Het technische trainerswerk, zeg maar. Maar daarnaast heb je veel te doen met managementzaken en dus ook scouting. Dus wat zorg ik dan dat ik daarnaast deze man lokale coaches krijg waar ik vertrouwen in krijg na een aantal gesprekken. En die weten, goed, laten we ook daar eens gaan zoeken. Nou, die weten wat meer uiteraard of veel meer van het land dan ik weet. Dus daar ben ik zeer afhankelijk van om die jongens goed te gebruiken. Ik doe altijd heel graag lokale trainers erbij. Dat heb ik in Rusland ook gedaan. Dan, die kunnen mij namelijk, bij het Nederlands hebben soms wel eens de neiging om als trainers ergens heen te gaan. Neem een hele staf mee. Maar dan ben je een eiland in die cultuur. Voordat je dan een beetje assimileert, dan ben je een half jaar verder. Ik denk, nee, ik moet meteen zoveel mogelijk informatie. Ik wil geen tijd verliezen. Zoveel mogelijk informatie hebben van wat speelt er lokaal, landelijk.
Had je eigenlijk al, toen je daar naartoe ging, al een idee van hoe zouden we eventueel succesvol kunnen zijn met wat voor type spel? Of
is dat? Ja, daar waren ze zeer. Iedereen zoekt altijd de veiligheid in de verdediging. Dus ze hadden daar spelers staan die, zei ik wel eens schetsende wijze. Waarom in die eerste fase, toen ik iedereen nog had van de oude ploeg, zeg maar. Ik zei, waarom trek jij geen keepershandschoenen aan? Want je speelt, godverdik, als libero sta je naast de keeper te verdedigen. Ja, weet je wel. Ja. Kortom, het was heel ultra-defensief. Ultra-defensief. En er moest voorop 1 spitsje maar zien dat hij het klaarde. Dus dan ga je een manier van spelen implementeren die totaal anders is. Dus die spelers ga je ook doorselecteren, die ga je eruit doen. En dan ga je jongere, meer atletische spelers selecteren.
Want je had het idee dat dat wel een succesvolle manier zou zijn als je dan aanvallender zou gaan voetballen.
Ja,
dat past erbij.
Je moest aanvallender meer in balans gaan spelen met verdediging, omschakeling, aanval. Dat moest meer in balans komen. Het was nu super defensief georiënteerd. En dan ga je doorselecteren. En je weet ook richting WK en de omstandigheden in de zomer in Japan, ook organisator, en in Korea, die zijn moeilijk in die zin dat het vrij vochtig kan zijn. En omdat ik die spelers anderhalf jaar tot mijn beschikking had, en zo ook de laatste 3-4 maanden hebben we echt intensief, ook fysiek intensief getraind, zodat wij, nu wordt het een beetje technisch, maar jij kent dat helemaal, dat zodat de ploeg die ik had, die helemaal klaar was qua selectie, daar gingen we mee trainen, zodanig dat we actie na actie konden maken. Waar normaal iemand na een grote prestatie zijn hartslag krijgt op 180, 190, in het wielrennen nog meer. En die kunnen dat fantastisch volhouden, maar met voetballers wilde ik ook die kant op. Dus wat deden we? De training zodanig maken dat de spelers maar 20 seconden nodig hadden na een zware actie om te herstellen. De andere landen, de Europeanen, zware competities gehad. In de vochtigheidsgraad groot. Dus die hadden relatief meer tijd nodig om te herstellen. Dus wij konden altijd meer tempo spelen. Dat wisten we. Als we gelijkwaardig zijn in kwaliteit, dat we dan ook fysiek, dat ze op een gegeven moment de tegenstander 1 of 2 of 3 of 4 af gaan haken. Dus dan kun je voordeel ook in dat fysieke halen. Ja. Omdat wij actie na actie konden maken. Bovendien, daar zit een mentaliteit in die jongens. Ja, ik heb meegemaakt bij conditietesten dat ik tegen mijn man zeg van, hey, stop nu. Want ik hoorde spelers begonnen te eilen.
Oh ja.
In de testen begonnen te eilen dat ze me niet opgeven. Dus ze vallen liever om dan dat ze zeggen, trainer, ik kan niet meer.
En zag je daar ook echt, want eigenlijk wat je nu zegt is van, die grote Europese landen hebben allemaal gigantisch zware competities gehad. Daarvan zou misschien de oude gedachte dan zijn van, ja, maar die zijn, hun basis is veel beter, want die zijn gewend op hoog niveau. Maar eigenlijk heb je van jullie kracht gemaakt.
Ja, dat klopt. Ik weet nog dat we tegen Portugal speelden, derde groepswedstrijd. En net zoals ik straks bij Oranje zei, wij trainden een uurtje voordat Portugal trainde. En Figo, die kende ik nog uit mijn Spaanse tijd. Die komt naar me toe, hij zegt, mister, in Spanje noemen ze je altijd mister. Hij zegt, mister, ik zweet nu al als ik aan morgen drink, zegt hij. Ze hadden natuurlijk ons ook geanalyseerd. En ze zagen al die Koreaantjes als wespen erop duiken, weet je. Hij zegt, morgen ga ik misschien niet op rechts spelen. Want ik zie daar die Lee Young-pyo die ik later meegenomen heb naar PSV. Die zie ik alleen maar kuiten bijten, zegt hij. Hij zegt, misschien ga ik naar links, op de linkerkant spelen. Ik zeg, ja, misschien gaat die Lee Young-pyo wel met jou mee, joh. Die kan ook aan die kant spelen, maakt hem niet zoveel. Hè? Kortom, ja, die begon al te zweten voordat ze die wedstrijd gingen spelen.
Maar jullie waren eigenlijk wel echt de tijd vooruit. Want dit lijkt veel meer op het huidige voetbal, denk ik, zoals jullie toen speelden.
Ja. Ja, als ik zie, ik in de weekenden in Zwitser ik nog wel eens in de competitie en dan kijk ik naar Engeland. En ik heb er zelf gewerkt bij Chelsea. Ja, dus de intensiteit is hoog. Ja. Is hoog. En dat hadden wij ook al in Vaandel destijds. Ja. Ja.
En had het dan echt ook met hun mentaliteit te maken dat ze de bereidheid hadden om inderdaad, wat je zegt, iedere training, ze keerden gewoon binnenste buiten, ze vielen bijna flauw.
Ja, dat klopt. Je moest zelf. Ik kan er slecht tegen als ik een ploeg of een speler moet duwen. Van, hey, alsjeblieft, doe wat. Gezien je talent. Ja, je kan zoveel, maar je doet het niet, weet je. Ik heb liever dat ik de rem erop moet zetten. Van, hey, kijk even uit. Of zeggen van, hey, vandaag even een trainingje overslaan. Of weet ik veel wat. Ja. Dan wanneer ik moet duwen. Als die motivatie van buiten moet komen, als die niet intrinsiek is, dan denk ik, ja, voor top, moeilijk.
Hey, en wat natuurlijk ook heel erg speelt, is het gigantische cultuurverschil natuurlijk, hè, rondom Europa en Azië. En dan moeten we uitkijken dat we niet Azië als land beschouwen. Ieder land heeft natuurlijk weer zijn eigen
grote verschillen.
Gigantische verschillen, maar even in een wat simpele bocht. Aan welke knoppen ben je eerst gaan draaien voordat je dacht van, ja, dit moet er wel uit, want anders ga je nooit als team succesvol zijn.
Ja, er zijn maatschappelijke invloeden natuurlijk. Vandaar dat ik ook graag mijn staf lokaal wil hebben. Want die kunnen mij ook vertellen wat de voetbalcultuur is. Die kunnen me ook, en dan kan je zelf een beetje destilleren. Wat ook de maatschappelijke waarden zijn die ook van invloed kunnen zijn. Positief, maar ook negatief in een team dat top moet presteren. En een van die dingen waar ik tegenaan liep was, daar in dat land is enorme anciëniteit, enorme hiërarchie. Mm-hmm. Als ik ouder ben dan jij, dan sta je in feite in mijn dienst. Ja? Een beetje zwart-wit gesteld, maar in feite zorg je dat ik kan floreren. Dat was in het spel ook zo. Dan ga je kijken en daarom over elkaar analyseren van, godverdikke, nou, waarom gaat hij nou in de partijen? Waarom scoort hij nou zelf niet? Ja, een simpel voorbeeld.
En dat was dan een jongere speler?
Een jongere speler. En dan keek hij over zijn schouder. Of er niet. Ik had ook een paar oude jongens die ik wel van waarde vond. Een van de 30, een van 31. Scoorde de eerste goal tegen Polen overigens. Kortom, die man werd altijd gezocht om de goals te maken. En dus ook alle credits te krijgen. Dus dat moet je doorbreken.
Hoe doe je dat dan? Want dat is bijna een soort cultuurverandering.
Ja, maar je gaat er wel over praten met die jongens natuurlijk. Ik had een fantastische tolk. Want ik speel natuurlijk geen woordje Koreaans. Maar dat element haal je eruit. Wat deed ik? Ja, heel soms, als ik nu nadenk, wat kinderachtig zeg. Je gaat de eerste dagen altijd observeren hoe is en wat goed is, behoud ik. En wat ik denk aan de eis, moet ik een aantal dingen veranderen. Dus ik moet wat ik wens en moet eisen, moet ik veranderen. Ik ging dan, er waren vier tafels bij het diner 's avonds. En dan had je één tafel waar de oude jongens zaten van rond de 30. En dan had er één tafel, volgende ronde tafel van een man of 6 van rond de 28. Eén tafel van rond de 24 en één tafel rond de 20, 18, 19-jarigen.
Dat hadden ze ook zelf zo.
Dat was daar al. En dan werd het buffet, dan werd dan de oudste tafel ging staan, ging met een bordje het buffetje halen. Klinkt heel kinderachtig. Maar, en dan werd er minzaam naar tafel 2 geknikt, kon er dan ook, en tafel 3, enzovoort, enzovoort. Heel hiërarchisch. En dus wat doe ik de andere morgen? Ik ga vroeg zitten en ik laat 2 jongens die al vroeg binnenkwamen van die jonge tafel. Ik zeg, aan die oude tafel zitten. Jullie 2, oude tafel. Jullie 2, aan die tafel. Dus ik verdeelde die jongens over alle tafels. En die oude komen binnen en die kijken zo. Wat doe je aan mijn tafel? Kortom, ik zeg, nee, eten. Kortom, daar ga je dan later wel mee bezig. Waarom doe je dat? Dat is natuurlijk op zich heel kinderachtig. Maar ik wil dat ze ook samen gaan communiceren op andere terreinen. Wat dan ook, dat ze een beetje die valse, wat contraproductief is om te presteren, hiërarchie doorbraken. Mm-hmm. Dat ga je dan wel relateren aan voetbal.
En waarom vond je het vooral contraproductief?
Omdat ze hun kansen niet benutten die ze wel kregen.
Ja.
Ja, omdat ze wachten op de ouderen. En dat is in de maatschappij ook zo. Daarna, ja, ik was alleen met de oogkleppen bezig met dat voetbal. Daarna hoorde je van mensen van, goh, in bedrijven wordt dat nu ook wel eens toegepast, dat een jongere man die een goed idee heeft, in het verleden met schroom even misschien niet zijn idee bracht van, moeten we dit niet of moeten we dat niet in een bedrijf. En dat was niet echt done eigenlijk. Hè? Nee. Dat is later ook een beetje doorbroken, wat ik hoorde. Ja, ja, want dan denk ik van, ja, management voor bedrijven. Ja, ik ben alleen met dat voetbal bezig geweest, man.
Ja, maar nou, dat zijn dan de wijze lessen.
Dat zijn dan, daar trekken ze de consequenties uit. Van misschien moeten wij ook eens iets anders gaan denken.
Vroeger in het wielrennen precies hetzelfde. Ga eerst maar eens een paar jaar op kop rijden. Ja,
maar hoe is dat bij jullie nu? Want is het bij jullie ook oud genoeg is goed genoeg?
Ja, zeker. Ja, omdat het is ook niet effectief. Kijk, het is niet zo dat jongeren dat de hiërarchie helemaal niet hoeft te zijn. Hè? Ik bedoel, het gaat ook om leren natuurlijk. Ja. En om kijken hoe... Ja, hoe ervaren of ouderen dat doen. Tenminste.
Dat is ook zeer individueel bepaald, denk ik. Nou, in wielrennen moet je aan de bak, anders red je het sowieso niet. Maar in het voetbal, omdat het teamsport is, kun je nog wat makkelijker iets ander gedrag vertonen. Dat zie je wat je net zegt. In Engeland bijvoorbeeld was altijd wel de gewoonte dat jonge spelers die dan bij de selectie gingen trainen, wel even de kleedkamer nog even helpen schoonmaken. Op zich vind ik dat niet slecht. Alleen je moet individueel kijken. Want er zijn natuurlijk ook jonge jongens die al een beetje met...
Nou, dat wou ik inderdaad zeggen. Want je ziet
over de verkeerde capsones rondlopen. Precies, die je zeg je van even, hé vriend. Maar dan moet je het individueel aanpakken, vind ik. Vriend, ga je even de kitman, de materiaalman helpen. Even met die wasman. Dan breng die even naar het washok.
Ja.
Dan ga je individueel aanpakken. Dan denk je, moet ik dat doen? Ja, jij moet dat doen.
Ja. Nee, want je ziet inderdaad in het voetbal, hè, die jongens verdienen allemaal bakken met geld. Ik zat toevallig laatst een documentaire te kijken van Noah Lang. Werd ik niet echt per definitie nou heel blij van. Dat ik dacht van, ben jij nou een inspirerend figuur?
Ja.
Je zou eigenlijk hem... ik zag ook wel een winnaar in hem, hoor. Het is niet, ik vond het niet alleen maar... Ik weet niet hoe jij naar hem kijkt.
Ja. Maar meestal komen dat... Die jongens hebben wel qua eigen instelling, maar ook misschien qua begeleiding, ja, toch te veel hun eigen gang kunnen gaan. Je moet wel oppassen dat je hun creativiteit er zo niet gaat doden. Er zit altijd een balans in natuurlijk. Maar vaak komen deze jongens, als ze mid-20 zijn, tot andere inzichten. En hopelijk dan ook richting nieuwe jeugdspelers hun bijdrage kunnen leveren. Ja, dus... Maar ze moeten wel, wat ik net zei, joh, jezus, ze moeten even wel even goed, op een goede manier aangepakt worden.
Ja. Nou ja, en als je nu bijvoorbeeld naar Ajax kijkt, daar is die balans helemaal zoek.
Maar in vroeger, ook pas een oude man, dat je niet te veel over vroeger praat, maar het gaat om dezelfde structuur. Je hebt tegenwoordig minder hiërarchie in de teams zitten. Als Noah Lang vroeger, ik denk dat hij nu een prima jongen, ik ken hem niet goed genoeg, maar als hij vroeger in een team zat waar toch al wat oudere mannen, oudere voetballers zaten, ja, dan werd je op training wel aangepakt als ze dachten van, goh, jij loopt een beetje verkeerd gedrag te vertonen hier. Die hiërarchie nu is minder, omdat er sneller ook transfers plaatsvinden, et cetera.
Ja. Kijk, wat in het wielrennen vaak nu wel gebeurt, is, we hebben dan, laten we zeggen, de jongere renners en de oudere renners. Maar als ik soms ga kijken naar de cultuur, en wielrennen is natuurlijk anders dan voetbal, maar dan ervaren we soms vaker dat oudere renners minder goed voor de cultuur zijn dan jongere renners. Als het gaat over optimaal verzorgen van je lichaam, alles geven op de training, Die maken zich er vaak net even wat makkelijker vanaf.
Oudere renners
dan jongere renners.
En waarom is dat?
En wij hebben het, of niet het geluk, want daar selecteren ze ook op. Dus bij ons zijn de cultuurdragers, de oudere renners zoals Steven Kruiswijk, nog steeds degene die voorbeeldgedrag vertonen. En maar dat is natuurlijk wel vaak een misvatting. En wat ik vaak bij andere wielerteams mis zie gaan, is dat de oudere renners, die dus waar de scherpe kantjes vanaf zijn, eerder nog bepalen van wat er gebeurt dan de jongere renners die alles er nog voor willen doen. Dus het is altijd heel goed kijken, eigenlijk individueel bekijken van wie maakt nou de groep beter en wie niet.
Ja, maar dat heb je een beetje met wat normaal is in een natuurlijk proces. Dat de oudere spelers die niet meer dat kunnen presteren wat ze presteerden 2-3 jaar geleden, houden dan wel een verkeerde deken op de ploeg.
Ja.
En wat bedoel je met deken?
Ja. Dat ze dat willen
dempen.
Dat ze het willen, het ontwikkelen van jonge talenten willen of kunnen dempen.
Heb jij ooit een zeg maar een oude verdette om deze reden eruit gegooid, om het maar even bot te zeggen?
Ja, ik heb bij Korea dus ook oude spelers die, met name wat ik straks zei, in de defensie speelden, die domineerden iedereen, maar domineerden naar een laag tempo. Nou ja, dan ben je de eerste aan de beurt als je niet wilt of ook niet kunt veranderen. Dan moet je zeggen, ja, sorry, ik neem afscheid van je.
Heb je gedaan?
Ja.
Wat gebeurde er toen in de groep, toen je dat deed?
Nou, daar komt er want spelers zijn natuurlijk niet dom. Die uiten zich, zeker daar, uiten ze zich niet. Maar dan voel je wel van, oeh, er komt wat verlichting in. Ook een jongere leeftijdgenoot of iets ouder, die krijgt ook een kans op die positie. Dat voelen ze. Dat voelen ze. En dan ontwikkelen ze zelf ook weer door.
Maar ik kan me ook voorstellen dat ze het bijna beangstigend vonden. Want het is natuurlijk een jarenlang, dit gaat niet over een cultuur in een team. Dit gaat over een cultuur in een land.
Ja, maar onderschat de jonge mensen daar niet in.
Super ambitieus?
Ja, super ambitieus. Nee, die dat voel je. Die denken van, oh, er komen wat veranderingen in het team. Omdat die ouder, nogmaals wat Marijn zegt, die dempen een beetje de prestatiedrang, zeg maar. En dan gaat de rest, die gaat beter worden.
Hey, en want kijk, we hebben natuurlijk hier ook een schat aan ervaring, ook bij grote teams. Kun je ook een voorbeeld noemen van bij Real Madrid of bij Chelsea, dat je een speler die iedereen kent eruit hebt getrokken omdat die aan het dempen was?
Bij Valencia heb ik dat gehad in mijn eerste halve jaar. En ik kom af en toe nog wel eens in Valencia, want bij de Spaanse club blijf je altijd welkom, weet je. Ja, hier in Nederland ook, maar daar zeer zeker. En af en toe, dan ben ik nog wel eens, ik kom hem nu tegen. De man is grijs en
wie is het? Mag ik het weten?
Arias.
Okay.
Arias. Die was ook zo'n libero. Het is meestal de libero's. Als je op die positie zit, dan kun je nou een beetje commanderen. Dan kun je zeggen, hey, jij meer naar links, dek die man even. Ik kan het niet meer, dat zeggen ze dan niet, maar ja, doe jij dat even. Dus, en die worden zo een beetje patroon van die, op verkeerde manier, de patroon van zo'n ploeg.
Beetje zoals Marijn bij ons voetbalteam.
Ja, dat kun je goed. Ja, als je bij het voetbal zit, oude mannenvoetbal, dan gebeurt dat ook. Maar in ieder geval, ik zeg, het gaat niet goed met jou, Ricardo. Hij zei, ja, maar gaat nog goed hoor, want ik kan iedereen laten lopen waar ik wil. Ik zei, ja, maar zelf doe je niet zoveel mee. Dus die heb ik ook vervangen, al vrij snel. En die kom ik dan later tegen. Ik zeg, ben je nog boos op mij? Dat was 20, 30 jaar geleden, weet je wel, wie normaal. Hij zegt, in eerste instantie wel, zegt hij, maar je had helemaal gelijk.
Mooi, dat kun jij ook, hè? Dat is ook wel weer mooi aan Hiddink, dat Guus Hiddink is dat je, dit kun jij. Gewoon door daarna toch nog met een soort kwinkslag. Je hebt ook iets jongensachtig nog steeds.
Ja, hopelijk wel. Als oude opa. Nee, maar daarom is het ook heerlijk om met die mensen te werken. En nogmaals, dan kom je ook terug van, je kunt beter dan die confrontatie aangaan. Dan op een andere manier. Ja, er zijn ook subversieve manieren om zo'n speler slecht te maken. Dat doe je, kun je via de pers doen. Maar dat hou ik allemaal niet van, om dat zo te spelen. Dan moet je gewoon direct spelen. Doet pijn, beide kanten. Ik denk van, ik heb ook een speler niet geselecteerd bij Korea, omdat je zoekt in die selectie van 23 altijd dubbele bezetting, zeg maar. En soms heb je spelers die op 2-3 plekken kunnen spelen. Dat zou fijn zijn, want dan kun je nog een ander extra meenemen. Maar ik had voor de spitspositie, die de winnende goal maakte, nadat ik zo'n hele verkeerde verdedigergedrag ook helemaal pam eruit getikt heb. Die maakte de goal tegen Italië. En ik had nog een goede spits. Ja. Maar dan
wie was dat ook weer?
Juan. Die maakte de eerste goal tegen Polen. Dus ik had twee goede spitsen. Plus nog Park Ji-sung, de bekende jongen die PSV en Manchester gedaan heeft. Die kon daar ook spelen. En ik had nog een andere. Dongguk, ik ken de naam nog. Die was ook goed. Maar dan heb ik 24 man. Dus ik moet er één uitgooien. En die moest ik dan niet selecteren. Terwijl ik die deep down wel had willen selecteren. Nee, dat doet pijn. Voor hem nog meer dan voor mij.
Maar het moet.
Maar het moet.
Ja.
Ja, en dan voel je dan ook naar achteren. En dan kom je ze tegen van, goh, ik heb een WK gemist. Ik zei, ja.
En niet zomaar een WK gemist.
C'est la vie. Ja.
Hey, uiteindelijk, nou ja, wat je zegt het al heel duidelijk van wat heb je veranderd bij die Koreanen. Cultuurverandering, mentaliteitsverandering, training, zorgen dat ze 120 minuten gas kunnen geven. Wanneer kreeg jij, nou hè, want uiteindelijk, je hoeft hier niet te kwalificeren gelukkig voor het WK, dus jullie konden gewoon meedoen. Wanneer kreeg jij nou voor het eerst het gevoel van dit zou wel eens wat kunnen worden?
Dat was in de voorbereiding in juni begin het toernooi, mei en daarvoor april. Want ik had de Confederation Cup is altijd één jaar voor de WK. Dan komen de kampioenen van alle continenten wereldwijd, die komen naar Korea spelen. Dat is zo'n voor WK, zeg maar. Mm-hmm. En daar speelde ook Frankrijk onder andere. En Frankrijk van Zidane, ja. Dat was wereldkampioen geweest, 98. Dus het was geen klein team. En wij spelen, wij worden 5-0 weggepoetst in die Confederation Cup. En Le Maire, de coach, die komt na afloop naar me toe. Hij zegt, kunnen wij volgend jaar ter voorbereiding ook tegen jullie spelen hier ergens in Korea? Ja, prima. Wij verloren dus 5-0. En hij dacht natuurlijk, volgend jaar krijgen we even een leuk oefenpartijtje even. Dus wij spelen dan, ik weet niet exact, 14 dagen voor start van de WK spelen we tegen Frankrijk. En we staan tot diep in de tweede helft op 2-1 voor, wordt 2-2. Uiteindelijk door Henri maken ze nog in de 92 minuut 3-2. Kortom, dat was een match die totaal niet matchte, zeg maar, in de eerste wedstrijd. Maar die was gelijkwaardig in de tweede wedstrijd.
En wat was
kortom,
er veranderd?
Dat team, en dat had ik ook tegen Engeland. We speelden tegen Engeland op een prachtige vulkanische Jeju Island. Wij spelen tegen Engeland. Ik weet niet exact of het 1-0 was of 0-0. Maar we spelen gelijkwaardig tegen topteams. Waar je in het verleden nog Tsjechië, Frankrijk om je oren kreeg.
En wat was het? Was het inderdaad die 120 minuten gas kunnen geven? Was het tactisch beter? Was het
tactisch beter. En ook de atletische spelers. Dus ja, het was een veel meer een modern team geworden. En die jongens voelden al wel gedurende de trainingen en ook de wedstrijden die we speelden. Van goh, wij zijn echt een goed team geworden. Ik ben ook naar Uruguay geweest met Zuid-Amerika. Daar werden wij, dat zijn allemaal kleine dingen, maar het zijn heel nette opgevoede jongens. En daar in Uruguay, ik kende, ik was al wel vaker geweest in Uruguay, Brazilië, Argentinië. En daar moet je echt met het mes tussen de tanden spelen. Ja, op het veld, maar ook daarbuiten werden zij onze kleedkamer werden leeggeroofd.
Ja? Nee, letterlijk.
Letterlijk, in de rust. Normaal, we speelden Uruguay en er staan altijd twee politieagenten voor de deur van met een waarschijnlijk Kalashnikov even de zaak te beschermen. Wij gaan weg spelen. En die jongens komen in de rust terug en zien dat al hun. Want ik zeg, waarom nemen jullie allemaal horloges en die gadget, weet je wel. Ze hebben hele moderne dingen op hun kop zitten als ze reizen. Waarom neem je dat nou mee, joh? Ja, maakt er niet uit. Kleedkamer. Alles was weg. Alles was weg. Dus ik na afloop, ik word met een partij link. Zij dachten dat ik link was op die Uruguayanen die dan even de handjes los hadden. Ik zei, nee, ik ben link op jou en op jou en op jou, op al die spelers. Ik zei, doe dat niet zo naïef, man. Hier, dit is iets om te overleven. Hier moet je echt gaan staan. Hier moet je opstaan.
Dus eigenlijk dit pakte jij eruit om te zeggen,
ja,
jullie moeten streetwise worden.
Ja, ja.
Maar je had dat al van tevoren bedacht. We moeten ook een keer naar Zuid-Amerika.
Omdat je daar de minkant van het voetbal, want dat is, daar is het, en ik hou daar wel van, eerlijk gezegd, in die landen is het overleven. Als jij er als prof uit de maatschappelijke vaak moeilijke situatie komt, en je kunt je profcontract krijgen in een team in Buenos Aires of in Brazilië of in Zuid-Amerika, ook zelfs in Turkije, et cetera, dan heb jij een bestaan waarin jij, maar ook jouw familie beter van kan gaan leven. Dus ik hou wel van dat overlevingsinstinct.
Ja, het is aan echt over, ik bedoel, gaan overlijken. Kijk maar, we moeten inderdaad naar Suarez die bijt. Ja, het is
dat,
voor ons.
Dat is weer de andere uiterste natuurlijk. Ja,
het is uiterste, maar het geeft wel natuurlijk aan van...
Ja, hoe ze erin zitten.
Ja, en dat hij echt denkt...
Dus ik nam dat ook die jongens kwalijk. In die zin van, joh, word even een beetje streetwise.
Ja.
Ja, voor de normale maatschappij zegt, wees beleefd en doe netjes en bezig. Ja. Maar soms zijn de anderen niet altijd normale wetten in het voetbal.
Want kwam je eigenlijk niet zo heel slecht uit dat het was gebeurd?
Nee, omdat ik zeg van, we gaan een moeilijke weg. Ja. En dit was een moeilijke weg om ter lering en vermaak voor mij.
Stiekem had je eigenlijk gewoon de sleutel aan iemand gegeven.
Je weet hoe het gaat. Die twee mannen met die Kalashnikov moesten even plasje doen, denk ik. En, ja, je weet hoe dat gaat.
Ja, even. Hey, en dan, weet je, kijk, dan komen we in die, weken van jou terecht. Wat is daar gebeurd in Korea? Die wedstrijden die we al beschreven, Spanje, Italië, Portugal. Ja. Ongelooflijk. Je hebt een machine gebouwd.
Nou, het was ook al zo dat wij in de poolfase, dan moest je doorkomen. En als je die gered had, dan was voor hun het toernooi geslaagd. Wij winnen van Polen. We spelen gelijk tegen Amerikanen. Aanmaakt dan wel weer de belangrijke gelijkmaker, moet ik eerlijk zeggen. En wij winnen van Portugal. Daarna was het hele land in euforie. Zeiden we, het is prima zo. Te meer, en dat speelde ook het sentiment ten opzichte van Japan, mede-organisator. Te meer Japan niet overleefde in die fase. Dus die waren er al uit. Toen zeiden ze, we zijn al winnaar. Klaar, jongens. Ik zei, nee. Nu begint het pas. Nu gaan we beginnen. Ja, en toen kwam die andere die jij noemt, die twee ploegen.
Nou ja, het was het was natuurlijk ook een WK waar Nederland niet aan meedeed.
Ja.
Omdat een andere grootheid er niet in was geslaagd, Louis van Gaal. Dus wij hebben ons als land ook een beetje achter Korea geschaard natuurlijk. En wat heb je allemaal, hè? Want we kennen denk ik al die wedstrijden nog wel. Dat er, jullie zijn gaan vechten, maar er zijn ook, letterlijk, maar gewoon voor jullie, voor alles, voor het land, voor het
MLB. Wat ik wel indrukwekkend vond, wij in die aanloop naar een WK, werden wij een paar keer uitgenodigd door de president van Korea. Op een lunch, en daar zat ik naast hem, de man sprak met mij Engels, publiekelijk niet, maar wel met mij sprak hij redelijk goed Engels. En ik zeg, president, ik word wel beleefd, maar ik ga wel proberen iets te bewerkstelligen. Want ik wist dat die jongens, zo gauw ze rond de 20 waren, moeten ze allemaal in dienst. Ze moeten daar 2,5 jaar, 3 jaar soms, moeten ze echt in dienst.
In het leger?
In het leger. Ja.
Het is gewoon een staat van oorlog.
Formeel zijn ze nou in staat van oorlog.
Ja.
Dus iedereen moet in dienst. Dus ik zeg tegen die president op een gegeven moment van... Omdat ik wist dat de Olympische kampioenen bijvoorbeeld, gouden medailles, die werden vrijgesteld van dienstplicht. Moesten dan nog even wel 3 weken in dienst om basisdingen even te doen, maar verder niet. Dus ik zeg tegen hem van, als wij nu verder komen dadelijk tegen Italianen, zit er nog wat in voor die jongens? Hij zei, wat bedoel ik? Ik zei, als deze jongens dadelijk in dienst moeten, dan is hun carrière voorbij.
Ja, dat maakt het kapot.
Als ze 20 jaar zijn, dan worden ze 24, gaan ze weer voetballen. Ja, dan ben je net te laat.
Ja.
Politici, ik denk, je loopt echt een muur op. Maar ik denk, ik leg het toch bij hem neer. En reageerde niet. En tot de avond voor die Italië-wedstrijd belt...
Dat was de kwartfinale, toch? Italië. Ja.
Belt de secretaris van de president. Belt naar mijn man die mij contracteerde, zeg maar. Inmiddels mijn vriend geworden. Hij zegt, als jullie morgen, de president aan de lijn, als jullie winnen morgen, zijn de jongens gevrijwaard van militaire dienstplicht.
Jezus.
Dus ik loop naar, het was eind van de training, ik loop naar de cirkel. Ik zeg, jongens, kom eens even hier. Morgen Italië. En het is klaar voor jullie, hoeven niet in dienst. Nou, ze begonnen spontaan te janken.
Zo
omheen met elkaar. Daar, ik distancieerde me. En die hebben daar 10 minuten met elkaar staan praten. Zo, tranen. En dan, ja, dan moet het nog lukken. Ja. Maar de andere dag lukte het. En de jongens waren vrij van dienstplicht.
Ongelooflijk. Ja. Hey, en die Italianen, die hadden er weinig problemen mee, toch? Dat ja, ze daar verslagen werden.
Er waren nog wel even, je kent Italianen natuurlijk. Er waren nog wel even wat opstootjes links en rechts. Tot hij die elleboog uitdeelde. Kreeg gele kaart, kreeg rode kaart. De scheidsrechter gaf een penalty waarvan iedereen zei van... ja, is dat wel terecht? De kortom, je had ook wel... Er was nog geen VAR, dus je had wel...
Je hadden wel wat geluk, hè?
Ja, je hadden wel wat geluk. Ja, natuurlijk. Nee, maar daar moet je ook niet omheen.
Nee, is toch mooi. En
datzelfde, dat ontken ik ook niet tegen Spanje spelen. Dat vond ik op zich ook leuk, een wedstrijd later. Er waren nog spelers van mij die ik bij Real Madrid gehad had. Jero onder andere, ja. Morientes, die speelden allemaal daar. Daar zie je ook één situatie dat een grensrechter heel snel die vlag in de lucht steekt... terwijl die bal nog niet over die achterlijn is, weet je... En dan komt een goal uit. Dan kun je zeggen, ja, de keeper deed al niks meer. Omdat hij die grensrechter ziet vlaggen. Want desalniettemin, het was een goal die afgekeurd werd. Kortom, dat moet je ook niet, nee. Ook niet blind voor zijn. Vind nee, ik nee, ja, dus je hebt dat wel iets nodig. Ja. Ja.
En die scheidsrechters die rijden allemaal in een Hyundai op dit moment?
Die hebben allemaal voorhand een Hyundai voor de hele familie gegeven. Ja. Ja.
Guus heeft het gewoon echt op een totaal andere manier aangepakt dan op dat moment gebruikelijk was. Ja, en, allemaal... en dat is natuurlijk het fantastische aan dit verhaal. Ja.
Ik kon het ook. Waarom kon ik het ook? Omdat daarvoor allemaal Koreaanse coaches waren geweest. Technische commissie brengt het team. Gaat het niet goed, dan wordt de schuld altijd naar de coach gegeven. En zij blijven gevrijwaard. De man die mij contracteerde, plus de president van de federatie. Grote jongens daar. Die zeiden ten alle tijde, geven wij onze steun aan jou. Wat er ook gebeurt. Hmm. Ik zei, ja, dat is, dankjewel. Op voorhand. Maar ik wil elke maand of wat dan ook wel even mijn verantwoordelijkheid of mijn verslag doen aan jullie. Als je wil, prima. Niet nodig. Want ik zeg maar, ik ga wel de moeilijke weg. Maakt niet uit, want we hebben nooit wat gepresteerd. Dus die mannen in die 0-5 situatie die ik beschreef. En ook spelers vervangen. Die hebben natuurlijk ook contacten met de technische commissie en met de pers en zo. Dus dat kwam allemaal, wat ik niet wist, tegen mij. Maar zij hebben mij ten alle tijden gesteund, ook in die moeilijke fase. Iedereen denkt van, ja, Hosanna, de laatste 2-3 maanden, ja. Maar die aanloop was achteraf terug redenerend. Heel moeilijk. Voor mij ook wel, maar nog meer om die dekking te blijven geven.
Ze zijn de ruggengraat gebleven.
Maar dit is natuurlijk ook een standaard succesverhaal in de sport. Dat het het zijn de spelers of de renners. Het is de coach, maar het is ook de hele organisatie eromheen die allemaal dezelfde kant op wil.
Ja.
En zodra dat natuurlijk begint te schuiven, dan...
Ja, en Marijn, het is ook wel iets wat, denk ik, Guus Hiddink echt kan. Dit hiervoor zorgen dat zo'n organisatie ook inderdaad blijft staan. Denk je niet?
Ja, maar bovenal weten het dat dat moet. Hè, dus als je ergens in begint, waarschijnlijk als je met die man had gesproken en dat je dan al had gemerkt, ja, dit wordt al heel moeilijk om überhaupt de organisatie achter het team mee te krijgen, dan... Was je er dan ook aan begon?
Nee, je moet weten waar je inderdaad aan begint. Er zit natuurlijk een beetje een factor aan van dat fout kan gaan. In deze geval ook een grote factor. Maar ik denk, ja, ik heb liever dat ik het dan... en ik krijg de steun, dat ik het doe op de manier dat ik denk dat ik het moet doen. Mocht ik dan over de kop slaan, sla ik over de kop. Hmm. Dat accepteer ik dan.
Ja,
ja.
Mooi.
Ja. Ja, en kijk, en dus nogmaals, want achteraf is natuurlijk altijd mooi wonen. Maar überhaupt als topcoach, ik bedoel Guus Hiddink, het Nederlands elftal, halve finale 1998, alle prijzen gewonnen en dan naar een land als Zuid-Korea. In het begin keek iedereen natuurlijk vreemd van op van, maar wat ga je daar doen?
Ja, maar ja.
Einde carrière van Guus, dat was natuurlijk een beetje het idee.
Maar zo, ik denk zo niet. Ik wil gewoon heel graag elke dag op het veld staan. Ja. En zo denk ik in principe, dat vind ik heerlijk. En dan denk ik niet van, je prestige is in het geding. Nee.
Was het de beste beslissing misschien wel die je in je leven hebt gemaakt? Los van
de privé.
Privé.
Ja. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb ook heerlijk gewerkt. Dit wordt natuurlijk goed uitgelicht, prima, met alle management dingen die we bespreken. Maar ik heb ook een heerlijke tijd gehad met Australiërs. Ja. Ik heb zelfs met de Russen een prima tijd gehad. Want zeker nu actueel en een beetje veel ringt het. Maar ik heb met de gewone Russen en ook met de gewone voetballers in Rusland heb ik een prima tijd gehad. Wij denken, die toplaag nu, er zijn geen woorden voor wat ze doen. Maar ik heb nu een aantal Russische spelers, daar heb ik nog wel contact mee, die hebben stelling genomen. Daar heb ik zo'n diep respect voor. Mm. Ik denk van, oh jongens. En ik heb nog, ook via sportjournalisten, want je kunt gewoon nog wel contact hebben, maar je weet ook van, hey, kijk uit. Mm. Maar ik weet nog, die hebben stelling genomen en daar heb ik echt diep respect voor.
Hoe heette die fenomenale speler ook weer?
Ashavin.
Ashavin.
Ja, die is nog even naar Arsenal geweest.
Ja, dat is niet gelukt daar.
Nee, eerste jaar wel. Tweede jaar toen, maar ja, die is koning in Sint-Petersburg. Op een gegeven moment heeft hij zich bewezen, vind ik wel, in een half jaar, drie kwart jaar in Arsenal. Daarna ging het af en dan gaan ze weer lekker in hun kleine koninkrijkje in Sint-Petersburg zitten.
Ja. Ja, het is een team geworden waar allerlei spelers nog steeds bekend zijn. Hè? Park, Jong Pio, die linksback. Het zijn allemaal mensen die daarna top zijn geworden.
Ja, maar je ziet nu ook in Europa's bij Parijs speelt een Koreaan. In Engeland spelen wat Koreaan, Duitsland speelt. Daarna is het... De geslotenheid van het voetbal is opengebroken. Ja. Ze zijn de wereld over gegaan.
Ja.
Je zou er maar dat op je cv kunnen zetten. Maar
ja.
U luisterde naar Game Changers. Mijn naam is Thijs Zeeman en tegenover mij zit mijn broer Merijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app en dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. En tips kunnen naar gamechangers@kortimedia.nl. Dank voor het luisteren. Dank Guus voor je komst en graag tot volgende week.